Goedemorgen allemaal, broers en zusters en ook gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ook die mensen wat inluister of samenkijk op die internet, hartelijk welkom. En mag God geven dat jullie ook door jullie dienst mag groeien en dat die mensen wat bij die huis is ook op Godse tijd weer bij ons kan aansluiten. Voordat ons begin, het onze paar afkondigings. Die collectus is voor die kerk en voor hulpbehoevende kerken. Die kerkraad met diakens vergader, als de Heere wil, dinsdagavond om 7:30 in de kerk. Die catechisatieklasse zal hier de week weer een aanvang nemen. En dan is er na die dienst die zondagschool opening. Ten slotte die gemeenteleden wat nog niet hun kerkkalender geneemt niet. Dat is nog steeds achter in die kerk beschikbaar. O Jeruzalem, prijs de Heere, o Sion, loof jouw God. Want hij heeft die grendels van jouw poorten sterk gemaakt. Hij heeft jouw kinders binnen in jou gezien. Met daar die woorden roept God ons op om hem te prijzen. En laat ons dit samen doen in hier die dienst en laat ons samen gaan staan. En wanneer ons voor de Heere verschijnt, is het gepast om ons afhankelijkheid van hem te beseffen en ook te beleiden. Onze hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 147, vers 1 en 2. God brengt zijn volk samen en wijst zijn liefde. Hij geneest gebrokenis van hart. Laat ons samen bid, dan vraag onze zien voor ons eredienst. Heere God, onze Vader, wat in die hemel woont. Ons aanbid u. U die God wat van eeuwigheid af bestaan, wat niet een begin heeft niet. En wat een begin met ons gemaakt heeft, toen u ons geschapen heeft. En toen met Adam en Eva en hun nakomelingen begin wandelheid. Ons dank u, Heere, dat u steeds spreek met uw skepsels. Dat u ons aanspreek in uw woord. En dat dit volkomen is. Dat dit doeltreffend is. Volledig genoegzaam voor die taak waarvoor u dit uitgestuurd hebt. Om ons bekend te maken wie u is. Om ons bekend te maken wie ons is en hoe ons voor u staan. En ook om ons te vertellen hoe u ons gered heeft. Door uw eigen Zoon, Jezus Christus, te sturen. Ons dank u, Heere, dat ons in die Bijbel die goede nieuws ontvangt. Van onze redding uit genade. Net vanwege die werk van Christus. En die keuze wat u gemaakt hebt voor zondaars. En die krachtige werk van de Heilige Geest. Ons dank u dat dit ons altijd met vreugde vervult wanneer ons weer naar uw stem luistert. En ons dank u dat u aanhoudt spreekt, dat u niet stilgebleven hebt na die zondeval niet. En dat u ook vandaag niet stil blijft, hoewel daar zoveel mensen is wat u verwerpt en leef alsof u niet bestaat niet. Heer, ons wil vragen dat u ook vanochtend met ons zal praten. Wanneer ons naar uw woord luistert, dat ons uw stem mag horen. Die stem van die herder, wat ons redding zoekt. Die stem van die herder, wat ons terugroept als ons van u af weggedwaald heeft. En ons bid, Heere, dat ons uw stem mag horen en ook mag gehoorzaam. En dat ons met vreugde altijd weer naar u toe komt. En dat ons ook met vreugde elke zondag weer hier mag verschijnen. Dat ons samen als uw kudde hier is. Ons wil vragen, Heere, dat u ons zal zien vanochtend en vanavond in die erediensten. En ook die dag wat daartussen ligt. Dat ons hier die dag wat aan u toegewijd is, wat u afgezonderd hebt voor hier die speciale doel, om te rusten en om u te vereer, dat ons hier die dag uw zegen mag ontvangen, die zegen van uw aanwezigheid en van die vrede wat u voor ons wil geven. Ons bid dat ons dit mag ontvangen en ook dat dit een effect mag hebben op ons hart, op onze gedachten, op onze daden. Help ons daarom, Heere, om te luisteren. Wil u met uw Heilige Geest ons harten openmaken en zacht maken. Als daar verharding is van wie zonde en trots, bid ons dat u dit zal zacht maken en wegnemen. En dat u ons harten diep binnenkant zal verzorgen met uw woord. Heer, ons wil al die dingen vragen in die naam van Christus, ons Heer. Ons vraagt dit uit genade. Amen. Ons gaan vandaag lezen uit 2 Thessalonicense, hoofdstuk 3, en ons begin bij hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 geeft ons een beeld van die werk wat God in die harten van die gelovigen in Thessalonica, een Griekse stad, gedoen heeft. Paulus heeft het al in zijn eerste brief baie daarvan genoemd en God geprijsd vanwege die vruchten wat zichtbaar is, vruchten van geloof in hun levens. En hij schrijft het nou ook weer in zijn tweede brief, wat hij een paar maanden later gestuurd heeft. Paulus en Silvanus en Timotheus, aan die gemeente van die Thessalonicense in God onze Vader en de Heere Jezus Christus, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ons moet God altijd door jullie dank, broeders, zoals dit billig is, omdat jullie geloof grootlijks toeneemt en die wederkerige liefde van elk een van jullie allemaal groter wordt. Zodat onszelf in die gemeentes van God oor jullie roem van wie jullie volharding en geloof onder al jullie vervolgingen en die verdrukkingen wat jullie verduur. Het teken van die rechtvaardige oordeel van God, dat jullie die koninkrijk van God waardig geacht mag worden, waarvoor jullie ook lei. Aangezien dit recht is bij God om aan die wat jullie verdrukking te vergelden. en aan jullie wat verdrukt wordt, verlichting te geven, samen met ons in die openbaring van de Heere Jezus, uit de hemel met zijn machtige engelen. In vuur en vlam, wanneer hij wraak uitoefent op die wat God niet kent, en op die wat aan die evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzaam is. Hulle zal als straf ondergaan eeuwige verderf, weg van die aangezicht van de Heere en van die heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt om verheerlijk te worden in zijn heiliges en bewonderd te worden in allemaal wat gloeien in daar die dag. Want ons getuigenis het bij jullie geloof gevind. Daarom bid ons ook altijd voor jullie dat onze God jullie die roeping waardig mag acht en dat hij alle welgevallen aan wat goed is en alle werk van die geloof met kracht volkomen mag maken. Zodat die naam van onze Heer Jezus Christus in jullie verheerlijk kan worden en jullie in hem. Overeenkomstig die genade van onze God en de Heere Jezus Christus. En dan hier is ons hoofdstuk 3. Nadat Paulus die tweede hoofdstuk dingen uitgeleerd over die wederkomst. Dan zei hij verder, of eindelijk ten slotte broeders. Bid voor ons dat die woord van die Heere zij snelle loop mag geven en verheerlijk wordt, net zoals bij jullie. En dat ons verlost mag worden van die verkeerde en slechte mensen, want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar die Heer is getrouw. Hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. En ons vertrouwen aangaande jullie in die Heer, dat jullie doen en ook zal doen wat ons jullie beviel. Mag die Heer jullie harten rug tot die liefde van God en die leidzaamheid van Christus. Ons beveel jullie, broeders, in die naam van onze Heer Jezus Christus, dat jullie je onttrekken aan elke broeder wat onordelijk wandel en niet volgens die oorlevering wat hij van ons ontvangt niet. Want jullie weet zelf hoe jullie ons moet navolgen, want ons het ons niet onordelijk onder jullie gedragen. Ook het ons niet brood bij iemand kosteloos geëerd niet, maar ons het met arbeid en inspanning nacht en dag gewerkt om niet iemand van jullie tot last te wees niet. Niet dat ons niet die rechtheid niet, maar om onszelf voor jullie als een voorbeeld te stellen, dat jullie ons kan navolgen. Want ook toen ons bij jullie was, het ons jullie dit altijd beveel, als iemand niet wil werken, nie, moet hij ook niet eet niet. Want ons hoor dat sommigen onder jullie onordelijk wandel, dat jullie niet werkt niet, maar bemoeiziek is. Zulke mensen beveel en vermaan ons door onze Heer Jezus Christus om rustig te werken en hun eigen brood te eten. En jullie broeders moet niet in goed doen verflauw niet. En als iemand aan ons woord in die brief niet gehoorzaam is niet, teken die man en hou geen gemeenschap met hem niet, zodat hij schaam kan worden. En beschouw hem niet als een vijand niet, maar vermaan hem als een broeder. En mag hij die Heere van die vrede jullie altijd vrede geven op allerlei wijze, mag die Heere met jullie allemaal wees. Die groeten van Paulus met mijn eigen hand, wat het teken is in elke brief, zo schrijf ik. Die genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allemaal. Amen. Gaan ons nou zingen van die woord, wat in vers 1 genoemd wordt, die woord wat vinnig beweegt, wat hard loopt. Dit verricht die taak waarvoor hij dit uitstuurt. Dit komt ook uit in Psalm 147, vers 6 en 7. In 2 Thessalonicenzen 3 wordt het ook duidelijk dat ons kracht bij God moet zoeken. De Heere is getrouw, hij zal jullie versterken, bewaren van die boze. En vers 5, mag de Heere jullie harten richten tot die liefde van God en die leidzaamheid van Christus. En daarom zingen ons na die preek Psalm 18, vers 1, 16 en 20, waar Christus wat onze rots is. Die Bijbelgedeelte waarop ons vandaag focust en waarnaar ons gaan luisteren, en ik mag daar voor die woord van God bedienen vanochtend, is 2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot 5. En ons focust vandaag op die eerste verse daarvan. Verder, broeders, bid voor ons dat die woord van de Heere zij snelle loop mag geven en verheerlijk wordt net zoals bij jullie. En dat ons verlost mag worden van die verkeerde en slechte mensen, want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar de Heere is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. En ons vertrouwen gaan jullie in de Heere, dat jullie doen en ook zal doen wat ons jullie beveel. Mag de Heere jullie harten richten tot die liefde van God en die leidzaamheid van Christus. Gemeente, geliefd door ons Heer Jezus Christus, heb jij al bosbranden gezien? Nou, ik hoop niet van nabij niet, maar ook heb je dit op die tv al gezien. In Californië of Australië gebeurt dit gereeld. Alle gras, bomen, blaren, is kurkdroog na een warm zomer. En als daar één vlammetje is, dan wordt die vuur baie warm en verspreidt het blitsvinnig. In ons land is daarbij een veldbranden. Onder die rechte of eindelijk verkeerde omstandigheden kan een veldbrand ook vinnig verspreiden. Zelfs zodanig dat dit een spreekwoord geworden is, een uitdrukking. En zo kan bijvoorbeeld nuus vinnig verspreiden, zo vinnig zoals een veldbrand. Of leuens. Er is een uitspraak van die Amerikaanse schrijver Mark Twain, wat zei: a lie travels halfway around the world before the truth puts on its shoes. Dus leugens verspreidt baie vinnig en is al klaar de mensen aanvaard voordat die waarheid bij hulle uitkomt. Nou, diezelfde beeldende taal gebruikt Paulus voor die evangelie. Bid, zei hij, dat het vinnig zal hardlopen door die aarde. Dat het verspreid zoals een veldbrand. Nou, ik denk, ons denkt bij die verspreiding van de evangelie dalk niet dadelijk aan een veldbrand. Nie. Ons is gewoond aan zendelingen wat 20, 30, soms 40 jaar op één plek werken. En die gemeentese toekomst lijkt niet altijd zo goed. Nie. Of ons denkt dat spoed juist niet goed is niet. Want dit kan dan ook zwak gemeentes opleveren, omdat hij niet diepte is nu. Maar Paulus zei, bid dat die evangelie vinnig verspreidt, zoals een veldbrand, en dat het gegloeid zal worden. En daarom gaan we ons vandaag naar luisteren. Bid dat die evangelie zal verspreiden, zoals een veldbrand. En voordat ik begin, daar is zoveel in die verse dat ik meer dan één preek daarvoor nodig heb. Vandaag kijken we dus net naar die eerste vers. Maar bijt vast, die rest komt nog. Bid dat die evangelie vinnig zal verspreiden. Hier is die conclusie van die tweede brief aan gelovigen in Griekenland. En Paulus begint dan ook met die woord verder, of eindelijk tenslotte. Dus die afsluiting. En Paulus sluit zijn brieven dikwijls af met die vraag dat die gemeente voor hem en zijn span zal bidden. Hij maakt die evangelie oorals bekend, in talle steden en plekken in het Romeinse Rijk. En hulle spoed is beperkt. Hulle kan niet vinniger bewegen als een paard of een schip niet. Dit neemt tijd om een volgende stad te bereiken. En als hulle nou daar aangekomen is, is die groot vraag of die mensen die evangelie zal aanvaarden. In baie plekken is dit verwerp. Meestal het die Jode die boodskap van Jezus verwerp, omdat dit aanstootgevend vir hulle was, dat God hulle sou red deur self aan 'n kruis te hang, verneder en verag, en dat hulle niks kon bydra aan hulle redding nie. Dus, hoe kan die evangelie, die blye boodskap, vinnig versprei? Daar is toch teenstand, verwerping. Van buiten wordt daar druk op die kerk en op christenen geplaatst om stil te blijven. Paulus en zijn span is in Filippi, diezelfde land, Griekenland, beschuldigd en in die tronk gegooid. In meerdere plekken heeft die Joden hem uit die stad uitgejaagd. En als dit niet de Joden was, niet, dan wel die Romeinen. Wat die nieuwe religie als een gevaar voor die staatsreligie, die keizercultus, beschouwt. En daarom praat Paulus realistisch van slechte mensen in vers 2. Mensen buiten die kerk wat die evangelie verwerpt of zelfs actief tegenwerkt. En zelfs binnen die kerk. Dwaalleraars, wolven in schaapskleren. Dat wil zeggen leiders wat mensen en macht misbruiken en die gemeentes verwoest. Daar is dus genoeg dingen waarvan Paulus weet en wat ons kan bedenken, wat die verspreiding van de evangelie kan vertragen of zelfs tot stilstand kan brengen. Als daar geen verdrukking is, nie, kan een kerk nog steeds zijn enthousiasme verloren om die evangelie bekend te maken en naar binnen gericht raken. Die geestelijke groei kan tot stilstand komen of die gemeente verloor die zuivere evangelie. Nou, hoe voorkomt ons dit? Wat kan ons doen om die evangelie in ons stad, Johannesburg, te laten klinken? Paulus kent die tegenstand en verdrukking van nabij. En hij roept ons op. Bid. Bid voor ons, zei die apostel. En die apostels was uniek en is niet meer hier. Nie. Voor wie moet ons nou bid? Hoe voer ons hier die bevel uit? Wat er gebeurde, verwacht God van ons. Nou, je kan natuurlijk in die eerste plek denken aan die mensen wat aan die frontlinies vecht. Zendelingen en evangelisten. Hulle het inderdaad ons gebeurde baie nodig. Die strijd voor die zielen van mensen is moeizaam. Het is een groot verantwoordelijkheid wat hulle dikwijls alleen dra. En die aanvallen van die duivel is gemeen. Ons moet aanhouden bid voor zendelingen in ons eigen land en ver weg. En bedenk net wat hier die gebedsverzoek voor ons vertelt over hoe Paulus en zijn span hulle werk benaderen. Dit wijst dat Paulus en zijn span weet dat hulle volledig van God afhankelijk is. Hij beseft dat die aanvallen van die duivel een werkelijkheid is. En dat hij zelf niet immuun is tegen die aanvallen van die duivel niet. Ook die meest succesvolle apostel, Paulus, met die meeste resultaten, is tegen die aanvallen van die duivel niet bestand. Nie. Als hij op zijn eigen is. Hij kan niet op autopilot, op eigen stoom aangaan. Nie. En daarom vraag van die gelovigen. Bid voor ons. En kijk mooi, dit vraagt Paulus van een jong gemeente met gelovigen wat uit die heidenen afkomstig is. Hij heeft hulle hulp nodig. Hij vraagt bid voor ons. Wat een voorrecht is dit niet voor die Griekse gelovigen. Dat hulle voor Paulus kon bid. Als jouw geestelijke mentor, jouw geestelijke pa, vraagt dat jij voor hem bidt. Dan plaatst hij hem op diezelfde vlak. Hij neemt hulle ernstig en begeert dat hulle bij zijn werk betrokken is door hulle gebeden. En hij spreekt daarmee ook uit dat hij, net zoals hulle, een zondaar is wat elke dag die hulp van God nodig heeft. Die wat bidt en die wat gebed nodig heeft en vraagt, staan samen in afhankelijkheid voor Gods troon. En dat is prachtig. Hier zien we ons hoe mooi dit is om Christus te dienen. Om die evangelie te mag verkondigen is eervol. En om dit te kan ondersteunen met jouw gebeden, is ook eervol. Dit is dienst aan Koning Jezus. Nou, ons kan dus in die eerste plek denken aan zendelingen en evangelisten en daar die werk ondersteunen, of het nou ver is of nabij. Maar ik denk ons kan nog een cirkel voor ons gebeden trekken. Een cirkel wat een beetje nader aan ons is. De apostels is dus niet meer hier niet. Maar moet ons nou net bid voor zendelingen, wat in andere landen of in townships werk, omdat hulle die missie van die apostels voortzet? Is dit voldoende als ons daarvoor bidt? Nou, dan moet ons die missie van die kerk mooi verstaan. Christus is op aarde gekomen met een missie van zijn vader. Hij heeft apostels aangesteld om zijn missie voort te zetten. En die unieke apostels zijn allemaal gestorven, die meeste als martelaren. En er was geen opvolgers nu. Maar voordat hulle gestorven het, het hulle oor als ouderlingen aangesteld om die nieuwe gemeentes te leiden. Onder leiding van die ouderlingen zit die gemeentes van Christus oor als die missie van Christus voort. En die gebed voor die werk van die apostels moet dus veranderen in gebed voor ons taak als gemeente om onder leiding van die ouderlingen die evangelie te verspreiden. Bid voor die ouderlingen. En ik is daarbij ingesluit. Ik is maar net een ouderling met de extra verantwoordelijkheid om te preken. Bid voor die ouderlingen dat ons taak duidelijk mag raakzien en die gemeente zal voorgaan in die missie om die evangelie te verspreiden. Bid dat die evangelie niet net binnen hier die muren gehoord wordt niet, maar naar buiten toe zal gaan, om talle andere mensen wat in die duisternis leven te bereiken. Bid dat die ouderlingen hulle zal toewijden aan hulle taak, en niet moeg zal worden, maar met vurige liefde die lidmaten zal toerust voor hulle taak. Bid dat die diakens hulle taak geestelijk mag verstaan, dat hulle focus ook niet net op die lidmaten is, niet, maar dat hulle ons stadse mensen zal liefhebben en met die evangelie wil bereiken. Bid dat hulle mag leren hoe die liefde betoon van hier diezelfde evangelie, uit hier diezelfde evangelie, voortspruit. En die liefde van Christus zichtbaar maakt voor mensen wat om niet kennen. En bid voor mij. Ik besef nou dat ik dit te min vraag. Om in mijn preken Christus bekend te maken, om niet mijn eigen stokperkjes te ontwikkelen, maar om die volle raad van God te verkondigen. Om moed te houden en niet te verslappen, dat mijn focus en energie op hier die taak gericht zal wees, ik het ook jullie gebeden nodig. En bid ook voor ons gezin, wanneer ons door een moeilijke tijd gaan. Ons het jullie gebeden nodig en ons dank jullie daarvoor. Broers en zusters, hoe bidt ons hier die gebed? Bid jij voor die verspreiding van de evangelie? Niet net ver weg, niet, maar ook hier in ons eigen omgeving. Zien je raak dat jij deel is en die voorrecht hebt om deel te wees van hier die missie van Jezus, om die naties tot discipels te maken, omdat jij deel is van zijn lichaam. Is dit ons begeerte, dat die evangelie in ons stad vinnig zal verspreiden en dat mensen tot bekering komen? Of het ons verwachtings aangepast bij die werkelijkheid van die voorbije jaren of decades? Denk ons dat dit zo moeilijk is dat ons dit toch niet zal recht krijgen? Of dat daar net een paar mensen zo druppelsgewijs bij die kerk zal aansluiten? Meer moet ons niet verwachten. Laat ons bid voor ons stad, dat die mensen die evangelie zal horen. Onthoud wat ons in Hebreeën 1 gelezen, 2 weken geleden. Die laatste dag het aangebreek, toen God Jezus gestuurd heeft. Dit is dringend noodzakelijk, dat die evangelie vinnig verspreidt. Zondaars moet die evangelie horen, voordat Jezus terugkomt en die deur toegemaakt wordt. Dan die tweede deel van die preek, bid dat die evangelie aanvaard wordt. Ons het nog niet alles gehoor uit vers 1 niet, want daar is zoveel in die versen. Want Paulus bidt niet net dat die evangelie vinnig verspreid wordt niet, maar ook dat dit aanvaard wordt, gegloeid wordt. Hij zegt, bid dat die woord van de Heer verheerlijk wordt, net zoals bij jullie. Nou, verheerlijk wordt is niet een woord wat ons gebruikt niet. Dat die evangelie verheerlijk wordt, dat die woord van God verheerlijk wordt. Dit klinkt een beetje snaaks. Hoe verheerlijken mensen die evangelie, die woord van God? Nou, ons kan maar gaan kijken hoe die woord gewerkt heeft in die Griekse gemeente in Thessalonica. In zijn eerste brief, reeds, het Paulus zijn dankbaarheid over Gods werk in hier die gelovigen niet onder stoelen of banken ingepropt niet. Waarvoor is hij dankbaar? Wat heeft die woord in hier die gemeente bewerkt? Nou, ik noem die dingen wat Paulus in zijn dankgebed in 1 Thessalonicense 1 noemt. Hulle het die evangelie gegloeid. Nou, vergelijk dit met de Joden wat die evangelie verwerp het. En wat jaloers geworden het toen die heidenen die evangelie gegloeid. Heer die heidenchristenen het die evangelie met blije harten aanvaard. Hulle het gegloeid. En vervolgens het hulle uit geloof begin een leven. Paulus zei, ons onthoud altijd wat jullie alles doen, omdat jullie in Christus gloeien. Ons onthoud ook hoe hard jullie werken, omdat jullie lief is voor Christus. En ons onthoud hoe jullie aanhouden hoop, en weet dat ons Heer Jezus Christus weer zal komen. Ja, jullie wacht dat hij zal komen. Hulle het Paulus en zijn span medewerkers zijn geloofsleven en gehoorzaamheid gezien en dit nagevolg. Die levens van iedere gelovigen wijs dat die geloof niet maar net een klompje waarheden is wat je kan neerschrijven en waarmee je samenstemt niet. Paulus onthoudt wat hulle alles doen omdat hulle in Christus geloven en hoop op zijn terugkomst. En dan die derde, daar is volharding onder vervolging. Ook het die christenen in Thessalonica zwaar gekregen, en hij noemt dit in beide brieven, omdat hulle gelovig is geworden het, en ernstig was over hulle wandel met God. Hulle het keuzes gemaakt, wat hulle op een collision course geplaatst heeft met hulle vroegere vrienden, mensen bij die werk, en zomaar die hele stad. Die leven en die cultuur was zo verweef met die afgodendienst, dat hulle onmiddellijk onder die radar kon blijven. Hulle gehoorzaamheid aan Christus is duidelijk geworden. En mensen het hulle verwerpt, tegengestaan en dalk ook economisch uitgesluit. Maar hier die vervolging, het nieuwe hulle geloof verzwak. En hulle besluit om terug te keren naar die heidense godsdienst niet. Integendeel, Paulus zei dat hulle geloof zo gegroeid onder die vervolgings, dat hij dit voor al die andere gemeentes vertelt. En een paar maanden later, wanneer hij die tweede brief stuurt, heeft het niet verminderd, maar net toegenomen. En daarvoor heeft ons hoofdstuk 1 gelezen. Vrienden, ons wil altijd voor God dankje zeer voor jullie. En ons moet dit doen, omdat want jullie gloeien meer en meer. En jullie allemaal is meer en meer lief voor elkaar, zegt die 2020 vertaling. Hulle geloof heeft toegenomen. Dit heeft niet stilgestaan. En verminder en leveloos geworden nie. Dit het doorgewerkt in alle delen van hulle leven. En dit het ook in die gemeente zichtbaar geworden. In onderlinge liefde. Lees gerust hier die hoofdstukken weer bij die huis. En dan gaan dan na. Wat het die woord van God in die levens van die gelovigen bewerkstellig? En vervolgens kan je dan kijken naar jouw eigen leven en ons gemeente. Wat heeft die woord van de Heer in jou veroorzaakt en bij ons teweeggebracht? En nou terug naar hoofdstuk 3 vers 1. Bid dat die woord van de Heer verheerlijk wordt, net zoals bij jullie. Dus al die dingen wat ik nou net genoemd heb, was dus die verheerlijking van die woord van de Heer. Telkens wanneer een zondaar gelovig die woord van de Heer aanvaardt, wordt die woord verheerlijk. Hoe? Nou, die vruchten in die levens van die gelovigen wijst dat die woord van God die kracht heeft om mensenharten radicaal en blijvend te veranderen. Die zaad van die woord wijst zijn kracht in die vruchten wat die gelovigen voortbrengt. En onthou, Paulus praat specifiek van die woord van die Heer. Ik denk dat hij dan specifiek denkt aan ons Heer Jezus Christus. Zijn naam wordt verheerlijk wanneer de evangelie aanvaard wordt. Nou, ons kan maar kijken naar al die effecten van die woord in die levens van die gelovigen. Lang geleden, maar ook in ons eigen leven. En dan moet ons beseffen, dit brengt eer aan Christus. Die nieuwe leven wat zichtbaar wordt, is mos die leven van Christus wat je ontvangt. Hij heeft uit die dood opgestaan en hij leeft, hij deelt zijn leven met ons. Dit is dus ter verheerlijking van Jezus, als ons die evangelie gehoorzaam en onze levens het veranderen. Paulus noemt die evangelie in Romeinen 1 die kracht van God tot redding van allemaal wat gloeien. Om reden dat Jezus die zondeschuld vernietigt, die dood oorwint en ons bij God teruggebrengt. Wanneer ons uit geloof leef en moedige, moeilijke keuzes maakt, wanneer ons in die geloof volhardt, is dit dus een getuigenis dat die Jezus-verhaal niet maar een story is, niet maar werkelijkheid. En als die kracht daarvan niet verborgen kan blijven, maar nou reeds deurbreek, als die zonde en die duivel dit niet kan keren, denk net hoe sterk en mooi die opstandingsleven moet wees, wat ons ontvangt als Jezus terugkomt. Nou, tenslotte wil ik aandacht vragen voor die vier woorden, net zoals bij jullie. Daar is baie om dankbaar voor te wees. Kijk naar wat God in jouw leven recht krijgt, wat hij verandert. En ook die levens van jouw medegelovigers. Die gaves, die vruchten van die geloof, wat ons, die vruchten van die geest, wat die heilige geest wijst in ons gemeente. Net zoals bij ons. En zie je dan vervolgens dat die verlangen dat andere mensen tot bekering mag komen, beïnvloed wordt door die mate waarin jij zelf die evangelie aanvaardt en die vruchten daarvan raak zien. Dat hulle vurig daarna verlangt dat, net zoals bij ons, die evangelie ook de ander aanvaard zal worden. Als daar dankbaarheid is voor die geloof, toewijding, liefde en volharding wat God in ons eigen hart in onze midden geeft, dan is daar ook geestdrift om die evangelie met anderen te delen. En dan gaan ons vurig bid dat hulle dit zal aanvaarden en ook die evangelie in ons Heer zal verheerlijken. Laat ons daarom zelf trouw wees met die woord van onze Heer. Laat het in jouw hart woon. Lees dit. Overweeg dit, denk daarover, zodat het jouw gedachten richting zal geven. Dat je kan groeien in wijsheid. En dat je dit gehoorzaam in jouw dagelijkse leven. Dat die vruchten van die woord zichtbaar wordt. En zichtbaar blij en al hoe je mag toenemen. Bid daarvoor dat God jou daar die verlangen zal geven. En dat die geest daar die vruchten van die woord in jou en in ons allemaal zal het groeien. Dan zal ons met vrijmoedigheid samen bid dat die evangelie zal verspreiden zoals een veldbrand en gelovig aanvaard zal worden. Amen. Nou, we gaan ons luisteren naar die wet van God, wat richting geeft aan ons levens. En niet als een suggestie, niet, maar als die vaste richtlijn, wat ons moet gehoorzamen. En laat ons daarbij beseffen dat die vervulling van die wet is die liefde. De liefde tot God en liefde tot ons naaste. Laat ons samen daarnaar luisteren. Toen het God al jullie woorden gesprek en gezegd, ik is die Heere, Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid. Jij mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat onder in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen, hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is een jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij geboeien, wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van de Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want de Heer zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Gedenk die sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van de Heer jouw God. Dan mag je geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd of jouw vee of jouw vreemdeling wat in je poorten is niet. Want in 6 dagen die Heer die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom met die Heer die sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder dat je daar verlengd mag worden in die land wat die Heer jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan niet. Je mag niet echt preken niet. Je mag niet stil niet. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken niet. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer niet. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer niet. Of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. Of zijn os of zijn eers of iets wat van jouw naaste is niet. Laat ons nou samen zingen en ons toewijding aan die Heer aanbiedt. Ons bidt dat God ons wijs, dapper, sterk en moedig maakt. Met die woorden van Schriftberijming 73, vers 1 en 3. liefde in ons blij. Dat is nou samen bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons het zoveel redes om u te prijs. Dank u dat u met uw woord en geest in die gemeente wil woon. Enig iets goeds wat in die gemeente gebeurt, is die gevolg van uw werk. Zonder u, lewendmakende woord en geest, was ons steeds dood gewees. Maar door die saad van uw woord het u ons tot leven gebring en die leven van Christus vir ons gegee. U het ons geloof gegee om aan Christus te behoort en te deel in al sy gaves, die verlossing van ons sondes, die hoop van die eeuwige leven. Sy opstandingskracht het ons levend gemaakt. Sy levendmakende geest het ons opnieuw geboren laat word. Ons is een nieuwe schepping. En u laat mooie dingen in ons harte groeien. Ons dank u voor al uw gaves. Ons dank u dat ons mag gloeien en dat ons ook leef uit geloof. En ons bid ook, Heere, dat u ons zal laat groeien in gehoorzaamheid aan uw wil. Ons bid dat ons geloof mag toenemen. Niet net in termen van kennis en inzicht niet, maar in toewijding aan Christus, en een innige verbondenheid aan hom, een afhankelijkheid aan hom, en vertrouwen op hom, op sy enige offer. Ons bid dat u ons blij maakt met alles wat ons door die geloof ontvang het, al die gaves van Christus, die verlossing van ons zondes, die zekerheid van een prachtige toekomst met u, en ook die werk wat u in ons harte gedoen het. Help ons, Heer, om dit op te merken, om dit raak te zien. En maak ons oprecht verwonderd en blij hier weer, zodat ons uw naam zal verheerlijken. En Heer, wanneer daar zwakheid en zonde is, maak ons ootmoedig en breng ons tot bekering. Als ons nog maar min van daar die vruchten in ons leven raak zien, werk dan krachtig in ons hart. Trek ons nader aan Christus. Gee ons geloof, zodat ons mag ontvangen wat Hij voor ons wil geven. En zodat ons gehoorzaam aan uw wil mag leven en ook vruchten mag voortbrengen. Heer, ons bid met die woorden van de apostel Paulus, dat die woord van die Heere sy snelle loop mag hê, dat het mag hardloop door die wereld, en ook door ons stad. Daar is zoveel mensen wat u niet ken nie, en ook baie wat van die kerk vervreemd is, en in gevaar is. Ons bid dat hulle die evangelie mag hoor. Gebruik ons gemeente als een instrument, samen met die andere kerk in ons stad, wat trouw is aan Jezus. Gee predikers wat uw woord trouw en verstaanbaar laat hoor, wat herauten van Christus is. En maak ons allemaal gewillig om die evangelie, wat voor ons zo kostbaar is, met anderen te deel. Help ons om te beseffen dat ons, wanneer ons bid, ons afhankelijkheid van u uitspreekt. Help ons om dit te beseffen. Ons bid om ontvankelijkheid voor die evangelie, bij die wat dit mag horen, zodat die evangelie ook rechtig vrucht draagt in hun harten. En dat meer mensen u zal begin vereer en uw naam, die naam van Christus, zal groot maken. Heer, ons dank u voor alles wat u in ons gemeente doet. Ons dank u voor die verjaarsdag van Tanishani hier die week. Ons dank u dat u haar rots en Heer is, dat zij op u vertrouwt samen met haar man. Gee haar volharding in die geloof. Die kracht om haar man te ondersteunen. Wijsheid om daar te wees voor haar kinders en kleinkinders. En gee haar die vreugde van Christus. in alles wat sy doen. Ons dank U, Here, dat die skole weer geopen het. Ons dra die werk van die onderwijzers en die kinders aan U op. En ons vra dat U dit sal seën. Gee hulle die gezondheid, die kracht, die toewijding, die vreugde, om hulle werk te doen en om te groei. En gee dit aan die onderwijzers, zodat hulle die kinders goeie onderricht kan gee. En dat hulle daarbij mag leer om dit uit U hand te ontvang en U daarmee te dien. Ons dank U, Here, dat die katekisasies en verenigings weer kan beginnen in hierdie nieuwe jaar. En ons bid ook U seën daaroor. Gee ons lus om dit te gaan doen. En gee dat ons daarin mag groei in geloof en liefde. Ons bid U seën oor die kerkraadsvergadering hierdie week, dat die vergaderseisoen ook vir die kerkraad weer begin, en ons bid dat U die werk van die kerkraad sal seën, dat ons saam goeie leiding, geestelike leiding, mag ontvang. Een leiding wat eer breng aan Christus, en wat ons eenheid gee in die gemeente, en ons sal help om U te dien. Heer, ons dank U vir die gaste wat in ons midden is, en ons wil ook bid dat U vir Hermien sal bewaar as hy weer terug gaan huis toe aan die einde van hierdie week. Ons dank U dat sy tyd hier kon wees, en ons bid dat U haar sal help by die werk wat weer vir haar wag in Nederland. Wees by haar. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Christus, uit genade. Amen. Dat is nou uit dankbaarheid vir al die gaves wat God oor ons uitgestort het, om die gaves toewij in die collecte. En daarna zing ons gezang 435. En hier die lied is die verwoording van die gebed, dat die Heilige Geest met zijn woord bekering werk en zo een tempel bouw waarin God wil woon. Gezang 435. Ons mag nou Godse zegen ontvangen. Die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.
Goedemorgen.